We openen vanmiddag opnieuw het evangelie naar de beschrijving van Johannes en we lezen daaruit het laatste gedeelte van het evangelie. We lezen dan met elkaar vanaf het 15e vers tot en met het einde. Dus de schriftlezing die we u noemden, Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met vers 25.
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde al waar gij wilde, maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: Volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broeders dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
Geliefde gemeente, het was in het jaar 2021 dat er op klaarlichte dag een brute aanslag werd gepleegd op het leven van een bekende misdaadverslaggever. Het is misdaadverslaggever Peter R. de Vries, een man die landelijk grote bekendheid kreeg omdat hij het vaak opnam voor slachtoffers. Denk maar aan de familie Vaatstra die hij heeft bijgestaan. Ook voor anderen is hij van grote betekenis geweest. Was ook een man die in nauw contact stond met de wereld van de misdaad, met de onderwereld, jonge mensen. Die veel contacten had in die donkere wereld. En daarom was hij ook al verschillende keren gewaarschuwd dat er gevaar dreigde, zelfs voor zijn leven. En ze hadden het tegen hem gezegd: zorg er nu voor dat je wordt beveiligd, dat er mensen met je meegaan die kunnen instaan voor je veiligheid. Maar Peter R. de Vries had herhaaldelijk zijn hoofd geschud, dat wilde hij niet. Hij hield zijn rug recht. Ja, zijn vader had hem al geleerd: je kan beter staande sterven dan dat je geknield leeft. Beter staande sterven dan dat je geknield leeft. En daarom had deze misdaadverslaggever ook een bijzondere tatoeage op zijn kuit laten tatoeëren. waarin het Engels stond beschreven dat het leven op knieën niet een echt leven is. Living on bended knee is no way to be free. Je kan niet echt vrij zijn als je op je knieën leeft. Nee, je moet je rug rechten. Schouders eronder. Staan voor de zaak. In eigen kracht. En nu laten we deze misdaadverslaggever maar voor wie hij is. We laten de zaak verder ook maar rusten. Dat komt ons ook niet toe om daar verder iets over te zeggen. Maar gemeente, als we eerlijk gemaakt zijn door de Heilige Geest, kunnen we ook nooit op deze man neerzien. Want ook in het leven van Gods kerk, Gods levend gemaakte kerk, kan het zo zijn dat ze maar niet op de knieën willen komen. Dat ze maar niet laag bij de grond gebracht willen worden. Dat ze hun rug recht willen houden. En zien we het ook niet bij de naamgenoot van hem die we net in de inleiding hebben genoemd. We komen in het laatste gedeelte van Johannes een naamgenoot van deze Peter tegen. Het is Petrus de discipel. Maar de Heere weet hem wel op dat plaatsje te brengen. Op zijn knieën. En we hopen erna te luisteren hoe de Heere Jezus dat vanmiddag doet. En de Heere geven dat we naast Petrus op de knieën terecht mogen komen. Voor de eerste keer, maar ook bij verdieping. En bij vernieuwing. We hopen het gedeelte te overdenken zoals dat net is voorgelezen en zoals we dat met elkaar hebben gelezen. Johannes 21 vanaf vers 15 tot en met het einde. De nadruk zal liggen op het onderhoud tussen Christus en Petrus. Maar we hopen ook kort stil te staan bij het laatste gedeelte van het evangelie van Johannes. Omdat we ook langere tijd dat hebben overdacht. Johannes 21 vanaf het 15e tot en met het 25e vers is de schriftlezing en het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag. En ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag: een heldere opdracht na een donkere nacht. Een heldere opdracht na een donkere nacht. Drie gedachten. Allereerst letten we op de vragen die Jezus stelt. De vragen die Jezus stelt. In onze tweede gedachte letten we op de antwoorden die Jezus krijgt. De antwoorden die Jezus krijgt. Om tot slot te luisteren naar de bevelen die Jezus geeft. De bevelen, de opdrachten die Jezus geeft aan Petrus. Dus een heldere opdracht na een donkere nacht. De vragen die Jezus stelt, de antwoorden die hij krijgt en de bevelen die Jezus geeft. We hebben het vanmorgen met elkaar overdacht, gemeente, hoe de discipelen na een lange teleurstellende nacht in de vroege morgen hun weg weer zochten naar de oever met lege netten. En hoezo bij het ochtendgloren er een vreemdeling aan de oever van het meer van Galilea stond. Een vreemdeling die vroeg naar hun vangst, die als het ware hun lege netten blootlegde, die hen uitnodigde om met de lege netten bij hem te komen. En we hebben ook gezien en gehoord hoe die vreemdeling, niemand minder dan de Heere Jezus, de discipelen gebood om het net aan de rechterzijde van het schip uit te gooien, in de verwachting dat ze zouden vinden. En inderdaad, we hebben er ook iets van gezegd in het gebed. Het was op hoop, tegen hoop. Hele nacht gevist, lege netten, naar de omstandigheden gezien, naar de omstandigheden gerekend, zouden ook nu de netten leeg zijn gebleven. Maar de discipelen hebben hun ogen gesloten voor de omstandigheden, hebben hun oren geopend voor het woord van de Heere, hebben het net uitgeworpen in gehoorzaamheid aan hem. En ze zijn er niet beschaamd mee uitgekomen. Ze kwamen aan wal met een vol net met vis. En toen kwamen ze aan wal, toen kwamen ze aan land. En wat lag er toen klaar? Vuur, brood, vis. Zo is nu, geliefde gemeente, de Heer Jezus. De discipelen hebben een hele nacht gevist, tevergeefs, zijn ongetwijfeld vermoeid geworden na zo'n lange nacht. De discipelen hebben gevist een hele nacht lang, de nacht werd al maar kouder en kouder, ze zullen ongetwijfeld zijn afgekoeld. De discipelen hebben een hele nacht gevist, ze zullen ongetwijfeld trek hebben gekregen, ze moesten weer op krachten komen. Kijk eens wat de Heer Jezus doet, gemeente, waar Christus voor zorgt. Vuur waaraan ze zich kunnen warmen. Rust waardoor ze weer op krachten kunnen komen. Eten waardoor ze zich kunnen aansterken. Christus weet precies wat zijn kinderen nodig zijn. Sta op, eet, want de weg zal voor u te veel zijn. Kijk, en het is ook niet eerder na dit maal dat Christus met Petrus in gesprek gaat. Eerst mag Petrus eten. Eerst mag Petrus tot rust komen. En pas dan gaat de Heer Jezus vragen aan hem stellen. Pas dan. Hoe pastoraal, vindt u niet? Ja, wat zal er allemaal door het hoofd van Petrus zijn heen gegaan, gemeente, tijdens die maaltijd? Ik geloof dat het stil is geworden daar bij dat kolenvuur. Want als Petrus daar zit, zo aan de oever van het meer van Galilea, kan het bijna niet anders of zijn gedachten zijn teruggeleid naar dat bijzondere moment in zijn leven, 3 jaar geleden, toen hij ook op datzelfde meer van Galilea de netten overboord gooide met zijn broer Andreas. En toen stond er ook iemand aan de oever van het meer. Het was de Heer Jezus en hij riep Petrus met de woorden: volg mij. Volg mij. Petrus had zijn netten achter zich gelaten. Later mocht Petrus weer het meer opgaan in opdracht van de Heer Jezus, mocht hij de netten opnieuw uitwerpen. Maar toen had de Heer Jezus tegen Petrus gezegd: van nu af aan zult u mensen vangen. U wordt een visser van mensen. Maar wat is er gebeurd in de achterliggende tijd, gemeente? Daar moeten we vanmiddag echt bij stilstaan, opnieuw. Wat is er gebeurd in het leven van deze apostel, van deze discipel? Als een man zich geroepen weet tot het ambt van predikant, dan moet hij een admissie-examen afleggen in Apeldoorn, voor het curatorium. Dan moet hij een goed getuigenis hebben van zijn eigen kerkraad. Dan moet hij een goede openbare levenswandel hebben. Een goede levensopenbaring. Maar met eerbied gesproken, gemeente, ik denk dat wanneer ze het dossier van Petrus erbij zouden nemen, dat het curatorium van Apeldoorn misschien wel hun hoofden hadden geschud. Want wat lezen we in het dossier van Petrus? Petrus is inderdaad, we hebben het onlangs nog gehoord, bijna door klein geloof omgekomen in de wilde baren van de zee. Petrus heeft gegrepen naar het zwaard. Petrus heeft gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. En het is zelfs zo erg dat op enig moment in het leven van Petrus de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft: ga weg achter mij, gij Satanas. Die woorden had de Heer Jezus nog niet eens tegen Judas gebruikt. Judas had hij altijd nog een vriend genoemd. Vriend, wat doet ge hier? Maar Petrus was zelfs een Satanas genoemd. Gemeente, zouden de gedachten van Peter zich op dit moment niet vermenigvuldigen? Geroepen tot een visser der mensen. Geroepen in het koninkrijk van God. Geroepen om het net uit te werpen op de volkerenzee. Maar alles wat hij heeft, zijn lege netten. Lege netten. Ook in dit ogenblik. Hij heeft zich helemaal buiten het koninkrijk van God gezondigd. Hij is niet meer waard. En dan zien we dat op enig moment de ogen van de Heer Jezus de ogen van Simon Petrus vangen. En dan klinkt er uit de mond van Christus, vers 15, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Nee, de Heer Jezus noemt hem hier niet Petrus. Petrus betekent rots. Nu, zo'n rots was hij niet geweest, want hij bezweek voor een dienstmeisje. Nee, de Heer Jezus noemt hem hier bij zijn oude naam, zoon van Jona, Jona's zoon. Gemeente, hier wordt Petrus als het ware alleen al in de naamgeving van de Heer Jezus, die de Heer Jezus hem hier nu noemt, die naam. Hier wordt Petrus als het ware meegenomen naar die periode in zijn leven waar hij de Heer Jezus nog niet kende. Daar inderdaad waar hij de netten uitwierp op het meer van Galilea. En laten we heel eerlijk zijn, gemeente. Had Petrus inderdaad ook niet gehandeld alsof hij de Heere niet kende? Tot driemaal toe. Ik ken de mens niet. En hier wordt Petrus alleen al door middel van de naam die Christus gebruikt, als het ware bepaald bij zijn afkomst. Simon, Jona's zoon. Hebt gij mij liever dan deze? Wat bedoelt de Heer Jezus met die woorden? Wel, gemeente, vanuit het Grieks kan dat drie betekenissen hebben. En ik wil u daarin ook meenemen vanmiddag, omdat we daarmee ook recht doen aan de schrift. Allereerst mogen we het zo opvatten dat de Heer Jezus heeft gekeken, als het ware, naar alles wat te maken heeft met de visserij. Vissersboot, de netten, het vistuig, misschien nog wel wat restante vis die ze net nog hebben laten liggen. Petrus, je houdt van het vissersvak? Petrus, het is nog niet zo lang geleden dat je het net hebt uitgeworpen, ik ben er net getuige van geweest. Maar Petrus, heb je mij nu liever dan dat vissersvak? Dat is een terechte vraag, gemeente, want wanneer u bekend bent met de wereld van de visserij, dan weet u dat een visserman is in hart en nieren. Vissermannen moeten soms saneren, ze moeten soms hun beroep opgeven, de zaak verkopen omdat ze niet anders kunnen, maar dat doen ze met verschrikkelijk veel pijn in hun hart. Omdat het als het ware in hun DNA zit, dat vissersvak. Petrus, hebt u mij nu liever dan de wereld van de visserij? Het zou kunnen dat de Heer Jezus dat zo heeft bedoeld. Petrus was net het meer opgegaan, terwijl hij geroepen was tot visser der mensen. Het kan ook zijn dat de Heer Jezus dit heeft bedoeld, dat de Heer Jezus als het ware naar die 6 andere discipelen heeft gewezen en dat Christus bedoelde te zeggen, Petrus, jij hebt die andere discipelen lief gekregen, je mededischipelen, daar heb je 3 jaar mee opgetrokken, daar heb je een band mee gekregen, maar de liefde die je voor je mededischipelen hebt, ja, is de liefde die je voor mij hebt niet meer dan de liefde die je voor hen hebt? Zou kunnen. Zo mogen we het ook lezen. Maar ik geloof, gemeente, met andere verkladers, ondanks die andere betekenissen, dat we het zo moeten zien dat de Heer Jezus hier inderdaad naar die andere discipelen kijkt. Deze, die 6. Maar dat de Heer Jezus tegen Simon Petrus zegt, Simon, zoon van Jona, is er in u nu meer liefde voor mij dan dat de discipelen mij liefhebben? Stijgt jouw liefde, Petrus, stijgt jouw liefde, Simon, zoon van Jona, uit boven de liefde van die andere discipelen? Durf je dat te zeggen, Petrus? Ja, want dat had Petrus gemeend. Al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Hij voelde zich toch wel wat beter, wat meer dan die andere discipelen. Ja, al zouden ze allemaal af zijn gevallen, Petrus zou staande blijven. Hij zou overeind blijven, hij zou Christus nooit afvallen. En nu zegt de Heer Jezus hier, Simon Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze. Petrus, durf je nu te zeggen dat je mij meer lief hebt dan dat zij mij liefhebben. En dan klinkt er opnieuw een vraag uit de mond van de Heer Jezus. We laten de antwoorden nog even rusten. Vers 16. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon Jona's zoon, hebt gij mij lief? Nu ziet u, gemeente, dat de Heer Jezus alle vergelijking laat varen. Er wordt niet meer gesproken over deze, anderen, over vistuig of andere discipelen. Nee, hebt gij mij lief? Petrus, hebt u mij überhaupt wel lief? Is er überhaupt wel liefde tot mij bij u vandaan? En dan klinkt ten derde male uit de mond van Christus een vraag naar Simon Petrus' liefde. In vers 17. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon Jona's zoon, hebt gij mij lief? En u gebruikt de Heer Jezus, gemeente, een ander werkwoord voor liefhebben dan dat de Heer Jezus de eerste twee keer heeft gebruikt. En dat zal niet de eerste keer zijn dat u dat hoort, maar laten we het maar herhalen, opdat het ook mag beklijven. De eerste twee maal heeft de Heer Jezus aan Petrus een hele hoge vorm van liefde gevraagd. Agape. De hoogste vorm van liefde. Onbaatzuchtige liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Een onbeschrijfelijke liefde. Een onwederstandelijke liefde. Tot tweemaal toe heeft Christus gevraagd naar de agape. Maar de derde keer vraagt de Heer Jezus naar de filio. Dat is een vriendschappelijke liefde. Dat is een geven om. Dat is een andere vorm van liefhebben. We hopen dat zo nog te overdenken. Maar gemeente, aan het eind van de eerste gedachte proberen we eerst wat geestelijke lijnen te trekken. De Heer Jezus vraagt hier niet aan Petrus: Petrus, bent u sterk genoeg om mij te dienen? Petrus had net nog een groot net met vis het land opgesleept in zijn eentje. Christus vraagt niet naar zijn kracht. De Heer Jezus vraagt ook niet of er wel voldoende ijver en vuur in Petrus is. Want dat zijn we allemaal wel met elkaar eens. Petrus had voldoende vuur en ijver. Dat heeft hij wel laten zien. Hij greep inderdaad naar het zwaard. Hij haalde inderdaad uit. Petrus wordt hier vanmiddag bevraagd op zijn liefde voor de Heer Jezus. En daarin ligt een boodschap vanmiddag voor ons allemaal, gemeente. Want wat is er nu meer nodig in het volgen van de Heer Jezus dan een onvoorwaardelijke liefde? Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Heeft dezelfde Christus het niet gezegd? Wie achter mij aan wil komen, neem zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Geliefde gemeente, hoe zou het ooit kunnen zonder de liefde? Want door de liefde worden mensen toch gedreven om alles op te geven? Mag ik dat heel eenvoudig duidelijk maken, eerst met een negatief voorbeeld. Hoeveel mensen maken niet hun liefdesleven en hun gezinsleven kapot vanwege liefde tot de drank? We hebben het meegemaakt dat mensen alles verruineren vanwege liefde tot de drank. Ze offeren alles op. En hoeveel mensen jagen niet geld en goed erdoor vanwege liefde tot gokken? Alles offeren ze ervoor op. Alles. Maar nu het positieve. Geliefde gemeente, moeders op deze moederdag in de kerk, als je van je kind houdt, dan zou je toch je leven opofferen voor je kind, of niet? En de mannen in de Tweede Wereldoorlog, die hebben gevochten voor volk en vaderland, uit pure vaderlandsliefde hebben hun leven gegeven voor de goede zaak. En zo is nou ook in geestelijk leven, want horen we het Paulus niet zeggen? En de Heere geven dat we het hem na mogen zeggen. Want de liefde van Christus dringt ons. Het is de liefde die doet volgen. Het is de liefde die ervoor zorgt dat een mens alles opgeeft om de Heere te dienen. Het is de liefde die ervoor zorgt dat Bunyan, de christen, alles achter zich laat om Christus te volgen op weg naar Immanuels land. Het is de liefde, gemeente. Het is de eerste vrucht die genoemd wordt in Galaten 5, de eerste deelvrucht. Het is het laatste wat Paulus noemt in 1 Korinthe 13, want de meeste van die is de liefde. En nu komt de vraag vanmiddag naar u en jou toe aan het eind van onze eerste gedachte. Niet of u uitverkoren bent. Niet of u zondeloos bent. Niet of u wel sterk genoeg bent. Niet of je wel genoeg hebt meegemaakt geestelijk. Maar de vraag klinkt vanmiddag aan uw en jouw adres. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? De vragen die Jezus stelt, onze eerste gedachte, we gaan naar onze tweede gedachte, de antwoorden die Jezus krijgt. Wat antwoordt Petrus, wat antwoordt de zoon van Jona? Ja, Heere, gij weet, vers 15, gij weet dat ik u lief heb. En nu gebruikt Petrus, gemeente, dus een lagere vorm van liefhebben. Als ik het heel vrij mag vertalen, de Heere zegt, Petrus, hebt u mij innig lief? Onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, belangeloos, onwederstandelijk, onbeschrijfelijk. O, en Peter zegt, ja Heere, u weet dat ik om u geef. U weet dat ik van u hou. Maar Peter zegt het eigenlijk, die hoge vorm van liefde. Nee, daar kan ik niet bij. En u ziet ook, gemeente, dat Peter elke vergelijking laat vallen. Hij spreekt niet over anderen. Hij laat andere discipelen buiten beschouwing. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, hoe kan het dat Petrus hier die hoge trap van liefde niet noemt? Dat Petrus die hoge toon van wat Christus vraagt niet aanslaat. Ik geloof dat we er vanmiddag niet te veel in leggen. Wanneer we zeggen dat Petrus hier schuldbewust is. Petrus staat hier inderdaad met lege netten van schuld en zonde. Petrus is gestruikeld, keer op keer. Petrus is zichzelf tegengekomen. Petrus is zichzelf tegengevallen. Er zijn grote zonden, kleine zonden, woorden die hij gesproken heeft, daden die hij verricht heeft, werken die hij gedaan heeft. Het is alles zonde op dit moment. En als Petrus nu in het licht van deze vraag in de spiegel kijkt. Als Petrus zichzelf aankijkt in de spiegel bij deze vraag. Ja, dan kan hij die hoge mate van liefde. Nee, die kan hij niet geven. Dat durft hij niet. Zo hoog durft hij niet te gaan. En let u er ook eens op, gemeente, dat Petrus maar weinig woorden gebruikt. Heel weinig woorden. En ik geloof dat hier ook opnieuw geestelijk onderwijs in ligt. Wanneer de Heere ons bepaalt bij onze schuld, bij onze zonde, bij onze tekorten, bij ons struikelen, bij ons falen, bij alles wat niet is naar zijn reine wil. Als de Heere de vinger in ons leven legt, bij alles wat we hadden moeten doen, maar niet zijn nagekomen, dan kan het niet anders, gemeente, of wij worden samen met Petrus klein. Komen we in stof terecht. Zeggen we niet, ik heb u lief met die hoge trap van liefde, de agape. Nee, dan nemen we inderdaad genoegen met een lagere vorm van liefde. Want ach, wie zijn wij, gemeente? Wie zijn wij? Het Kan niet anders, kind van God, vanmiddag, of u kent hier iets van in uw leven. Dat u met ootmoed bekleed bent, nederigheid en kleinheid. Hoe zou u ooit kunnen liefhebben, zoals de Heere dat van u vraagt? En dan geeft Petrus ook op de tweede vraag van de Heer Jezus antwoord, gebruikt Petrus opnieuw die lagere vorm van liefde, phileo. En dan komt er een derde moment waarop Christus hem op zijn liefde bevraagt. En wat gebeurt er dan in vers 17? Petrus wordt bedroefd. Waarom? Omdat hem ten derde male wordt gevraagd naar zijn liefde. Geliefde gemeente, wanneer we getrouwd zijn en onze man of vrouw herhaaldelijk zou vragen, hou je eigenlijk wel van mij? Hou je eigenlijk wel van mij? Heb je me eigenlijk wel lief? Is er eigenlijk nog wel liefde voor mij? Dan zouden we ons toch op den duur gekwetst voelen, of niet? Dan zou je toch uiteindelijk zeggen tegen je lieve man of vrouw, maar natuurlijk hou ik van je. En als die vragen dan herhaaldelijk klinken, ja, dan doet dat ergens pijn. En Petrus, hij wordt hier ook bedroefd. De Heere vraagt het tot driemaal toe. Maar ik geloof, gemeente, dat er ook wat anders aan de hand is op dit moment. Want Petrus, jongens en meisjes, wordt hier driemaal bevraagd op de liefde voor de Heer Jezus. En jullie weten vanmiddag denk ik wel waarom Petrus driemaal moet antwoorden op de liefde van Christus. Waarom driemaal? Wel omdat Petrus ook driemaal de Heer Jezus verloochend heeft. Driemaal. Maar er is nog wat anders aan de hand hier. Want waar zit Petrus op dit moment? Ja, dat hebben we net gehoord. Bij een kolenvuur. U ziet dat woordje staan, het woordje kolenvuur, in het gedeelte dat we vanmorgen hebben overdacht. Het woordje kolenvuur, waar de Heer Jezus de discipelen heeft genodigd. Het kolenvuur dat hij heeft aangericht, in ons gedeelte in vers 9. Maar u komt datzelfde woordje kolenvuur nog één keer op een andere plaats tegen in het evangelie van Johannes, en dat is in Johannes 18. Dan staat Petrus namelijk bij het kolenvuur. Staat hetzelfde woordje. En dan zegt Petrus inderdaad tot driemaal toe dat hij Christus niet kent. Dus terwijl Petrus kijkt naar die vlammen van het kolenvuur, kan het niet anders of hij wordt teruggeleid in de herinnering naar dat pijnlijke moment waarop hij Christus driemaal heeft verloochend. Zo kan het ook wel eens zijn, als we de Heere hebben liefgekregen, mogen dienen en volgen, dat we in gedachten worden teruggeleid naar zonden uit het verleden. Denk maar aan de verloren zoon. Moeten we voorzichtig mee zijn om er al te veel in te leggen, maar die verloren zoon is de weg gegaan, terug vanuit het vergelegen land, terug naar het vaderhuis. En ik stel me dan maar zo voor dat hij gekomen is langs die herberg, waar hij zich misschien helemaal vol heeft laten lopen met drank. Hij komt langs dat bordeel waar hij die nacht heeft doorgebracht met die vreemde vrouw. Hij komt misschien vrienden onderweg tegen, met wie hij de bloemetjes buiten heeft gezet, jonge mensen. De verloren zoon gaat die hele weg terug. Ja, zo kan de Heer ook een kind van hem nog wel eens terugleiden in het leven. Net zoals de Heer Jezus dat hier door middel van het kolenvuur doet. Maar het kan ook wel eens gebeuren, ouderen en jongeren, dat we de Heere dienen, maar dat door de omstandigheden van het leven wij worden teruggeleid naar ons vorige leven. Wat bedoel ik daarmee? Wel, dat we door bepaalde omstandigheden van het leven worden teruggeleid naar ons eertijds, naar ons oude bestaan. Het kan wel zijn, jonge mensen, dat je bepaalde films de rug hebt toegekeerd. Dat je bepaalde muziek heel bewust de deur hebt uitgedaan. Maar dat je over straat gaat en de stratenmakers zijn aan het werk en je hoort ineens weer klanken uit die speakers komen en meteen komen er allemaal herinneringen boven. Kan wel zijn, oudere jongeren, dat je met een karretje door de supermarkt gaat en in één keer hoor je uit de speaker dat bekende nummer. En je weet misschien wel wat je allemaal gedaan hebt toen dat nummer eerder in je leven heeft geklonken. En dat het dan soms zomaar is. Heere, sla toch de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat je als het ware wordt teruggeleid door een kolenvuur. Petrus, hij wordt bedroefd. Maar Petrus mag wel zeggen, en dan volgen we het gedeelte weer, vers 17. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heere, u weet alles. U weet van mijn zonde. U weet van mijn tekort. U weet van mijn struikelen. U weet van mijn aanvechten. U weet van mijn bestrijding. U weet alle dingen. Maar u weet ook, Heere, dat ik u lief heb. En dan moet het tot ons komen vanmiddag, gemeente, aan het eind van onze tweede gedachte. Dat de Heer Jezus hier in vers 17 een andere vorm van liefhebben gebruikt dan hij de eerste twee keer heeft gebruikt. Eerst twee keer agape, nog even in uw herinnering roepend. Twee keer agape. En nu zegt de Heer Jezus, hebt u mij wel lief met die lagere vorm van liefde? Ja, het kan ontdekkend geweest zijn voor Petrus. Dat de Heer Jezus heeft willen zeggen, Petrus, je denkt er misschien mee weg te komen met die lagere vorm van liefde, maar is überhaupt die lagere vorm van liefde er wel? Maar mogen we het vanmiddag ook niet zo zien door Gods goedheid, dat Christus nu laag wil afdalen. Dat de Heer Jezus nu letterlijk, maar ook geestelijk naast Petrus komt zitten. En afdaalt op het niveau van de liefde van Petrus. Gemeente, Christus weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Ligt het bestreden op dit ogenblik? Zijn er zonden tussen de Heer en uw ziel gekomen? Ligt het aangevochten? Kunt u er niet toe komen? Christus vraagt u naar uw liefde. En de Heere komt u als het ware tegemoet. Hij vraagt u niet naar de agape, maar hij vraagt u zelfs naar de filio. Wat een genade van Christus. De antwoorden die Jezus krijgt, tot slot nog de bevelen die Jezus geeft. Klinkt uit de mond van de Heere Jezus in vers 15, wijd mijn lammeren. Dit zegt de Heer Jezus, terwijl die andere zes discipelen erbij zijn. In het openbaar krijgt Petrus te horen, wijd mijn lammeren. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee, jonge mensen? Moet Petrus letterlijk schapen en lammeren gaan hoeden en weiden? Nee, we hebben nog niet zo lang geleden stilgestaan bij het werk van de goede herder. En toen hebben we het ook gezegd, Gods volk wordt vaak vergeleken met een kudde. Met schapen, met lammeren. We hoeven dat niet allemaal meer te herhalen. Maar de Heere wil als het ware zeggen, Petrus, zorg voor mijn kinderen. Die kinderen moet je gaan weiden. Maar let er dan wel even met mij op, gemeente, dat de Heere begint met de lammeren. Met de kleintjes. We zouden het zeggen met de kleintjes in de genade. Ja, want dan zie ik zo'n kudde schapen gaan. En gaan naar weiden en naar velden, kilometers ver. En dan komt er achteraan zo'n klein lammetje dat maar niet mee kan komen. En dat als het ware achterop dreigt te raken. En wat doet de herder dan? Ja, die pakt zo'n lammetje. En naar een woord van Jesaja 40 draagt hij dat lammetje in zijn schoot. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Kijk, en nu wordt Petrus ertoe geroepen om allereerst voor die kleintjes te zorgen. En nu las ik gisteravond iets moois, dat wil ik u doorgeven. Petrus die zo hoog stond, bij zichzelf, hij wordt nu geroepen om allereerst voor die kleintjes te zorgen. Prachtig, broeders, ook voor het ambtelijke werk, nietwaar? Klein worden met de kleintjes. Ook geestelijk, ook pastoraal. Klein worden met de kleintjes, met de lammetjes, met de lammeren. Ja, wat moet Petrus doen? Hij moet ze weiden. Wat betekent dat? Zorgen voor eten. Dat de lammetjes kunnen grazen. Dat ze zich te goed kunnen doen aan de grazige weiden van Gods woord. En dan horen we Petrus zeggen in zijn eerste zendbrief. Wees dan als pasgeboren kinderen, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk van het woord. Prachtig, vindt u niet? Petrus heeft het ter harte genomen. Wijd mijn lammeren. Tweede opdracht die er klinkt, want lammetjes worden groot. Hoed mijn schapen. Schapen zijn kwetsbare dieren. We hebben het eerder gezegd, een schaap kan niet wegrennen voor een prooi. Een schaap kan niet zwemmen zoals een vis. Hij kan niet wegvliegen zoals de roofvogels die hier gisteren over het kerkplein heen vlogen. Een schaap kan niet van zich afbijten als een tijger. Een schaap is kwetsbaar. En daarom moeten die schapen nu worden gehoed. Dat betekent dat Petrus ervoor moet zorgen dat die schapen worden bewaakt en bewaard en beveiligd. Ik hoor het hem zeggen, ook in zijn eerste zendbrief. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen om u te onthouden van de vleeselijke begeerten welke krijg voeren tegen de ziel. Zonden van binnen, zonden van buiten. De wereld, de duivel, dwaalleer, dwaalleeraren. Gods kerk moet zich ertegen wapenen. Petrus krijgt de opdracht om de schapen van Christus te hoeden. Ik werk het niet verder uit vanmiddag. Maar wat een taak voor Petrus om dwaalleeraren tegen te gaan. Om ook de kerk te wijden in het woord. Om daardoor de kerk te beschermen en te behoeden. Hoed mijn schapen. En dan inderdaad ook weiden van die schapen. Want ook de schapen worden gevoed. Ook wanneer ze tot rijpheid en ouderdom zijn gekomen, hebben ze elke keer weer opnieuw dat woord nodig. Daarom is het goed, opnieuw nog maar eens gezegd, gemeente, dat we zo trouw zijn in de kerkgang. En als het anders is, laat het dan een aansporing voor ons zijn om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Want ook schapen moeten worden gewijd. En het is ook door het werk van Gods woord dat mensen toegevoegd worden aan die kudde schapen. Ja, geliefde ambtsdragers, Petrus wordt geroepen. Petrus wordt geroepen. Met alles wat er gebeurd is in zijn leven. Met alles wat er gezegd is. Met alles wat er gedaan is. Wordt Petrus geroepen. Ik, heren. Ik dien in uw koninkrijk met alles wat... Ja, Petrus mag gaan dienen. Het kan wel eens naar je toe komen. Dat je misschien een ander moet wijzen op zonde waar je je misschien zelf al aan bezondigd hebt. Dat kan in het ambtelijke leven. David zegt in Psalm 51, zo zal ik de overtreders uw wegen leren. De Heere wil nog gebruik maken van aarden vaten. Van zondige mensen, van mensjes, zo zou Calvijn zeggen, uit het stof verrezen. Want gemeente, dat is het laatste, dan gaan we door. Want gemeente, het zijn lammeren. Zijn schapen. Ja, want dat moeten we dan toch ook nog wel zien. Mijn lammeren, mijn schapen, mijn schapen. Ze zijn van hem. Duur gekocht, duur betaald. Uitverkoren vanuit de eeuwigheid. Christus heeft zijn bloed gegeven. Maar de grote herder, voordat hij ten hemel vaart, geeft zijn kudde over in de handen van de onderherder, Petrus en de andere discipelen. Weid mijn schapen. En dan klinkt het, gemeente, en dat wil ik ook nog met u overdenken, we doen het op hoofdlijnen, dan klinkt er uit de mond van de Heer Jezus opnieuw een tweevoudig amen. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen, zeg ik u. Toen ge jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het al waar gij wildet. Maar wanneer ge oud zult geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wel, jonge mensen, heel eenvoudig. Wanneer iemand op pad ging in het Oude Oosten, dan trok hij vaak zijn kleding omhoog. Dan ging de gordel eromheen. Ze werden aangegord, zodat ze zich konden voortbewegen over de wegen. Petrus deed dat zelf. Was een zelfredzame man. Zo hebben we hem ook wel leren kennen de achterliggende tijd. Zelfredzaam. Hij stippelde zelfs zijn koers uit. Hij hield de regie, zouden wij in onze tijd zeggen. Maar nu komt er een tijd, straks als hij ouder geworden is, waarop hij zijn handen zal uitstrekken. Zien jullie welke beweging ik maak? Ouderen en jongeren? Handen uitstrekken. Wat zien we dan? Zien we de Heer Jezus aan het kruis? Ja, daar heeft de Heer Jezus het hier over. In Johannes 13, vers 36, daar klinkt het, gemeente. Simon Petrus zeide dan tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Waar gaat u naartoe, Heere? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. Christus gaat op weg naar het kruis. Nee, Petrus, die weg kun je nu nog niet gaan. Nu nog niet. U kunt me nu nog niet volgen in die weg. Maar u zult me namaals daar wel in volgen. Kijk, en nu is dat moment bijna aangebroken in het leven van Petrus. Straks zal het aanbreken dat hij Christus zal volgen in die weg. Ook Petrus zal zijn handen uitstrekken. Dat is het beeld dat hier wordt gebruikt. Uitstrekken. Gekruisigd worden. En de ongewijde geschiedenis vertelt ons dat Petrus op de kop is gekruisigd, omdat hij niet wilde sterven zoals zijn meester. Hij wilde nog lager proberen af te dalen. Maar hij is gekruisigd. Iemand zegt vanmiddag: waarom zegt de Heer Jezus nu tegen Petrus dat Petrus gekruisigd zal worden? Als ik zou weten hoe ik zou sterven, zou ik misschien geen oog meer dicht doen. Als ik zou weten dat ik zou omkomen door een ongeval, ik zou de stationsweg hier niet meer oversteken. Als ik zou weten dat ik de gevreesde ziekte zou krijgen, ik zou bij elk pijntje het idee hebben dat het al waarheid is. Waarom zegt de Heer Jezus hier hoe Petrus zal sterven? Waarom doet Christus dat? Vers 19. Dit zeide hij betekenende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. O, wat rijk, gemeente, wat hier gebeurt. Daar stond Petrus op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas. Hij keek de dood in de ogen. O, als ik zeg dat ik hem ken. O, als ik zeg dat ik ook bij die Galileër hoor. Dan kost het misschien mijn hoofd. Moet ik misschien ook sterven? Petrus was bang. Nee, je kent de mens niet. Doodsbang. Heeft gefaald. Maar door de trouw van de Heere, gemeente, door de genade van de Heere, door Gods onbezweken trouw, zal het zo ver komen in het leven van Petrus, dat Petrus niet voor de dood zal zwichten, maar dat hij zelfs zijn leven zal geven voor zijn meester. Dat hij inderdaad gekruisigd zal worden, maar dat hij in die weg God verheerlijken zal. Is dat niet groot, gemeente? Dat Christus hem zoveel genade schenkt, dat hij door die genade, zichzelf door de liefde die de Heere in zijn hart gewerkt heeft, zichzelf inderdaad overgeeft. En dan klinkt het tot slot en dan gaan we zo besluiten. Uit de mond van de Heere Jezus opnieuw. Volg mij! Zo heeft het geklonken bij het meer van Galilea 3 jaar geleden. En o, wat heeft Christus nu een hoop werk aan hem gehad. Maar nu klinkt het opnieuw uit de mond van de Heere Jezus. Volg mij. Ja. Ik heb geen klompen aan, gemeente, op dit ogenblik. Ik draag gewone schoenen. Maar als ik klompen zou dragen op dit moment, zou mijn klomp breken. Want wat gebeurt er? Na alles wat er gezegd en gesproken is, wordt Petrus toch nog geroepen door Christus met de woorden, volg mij. De Heer Jezus gaat staan, de Heer Jezus vertrekt, Petrus volgt, Johannes volgt en hij is misschien nog niet eens 2 meter verder. En Petrus draait zich alweer om. Wat zal deze? Volg mij. Petrus volgt. Even. En is dan alweer druk met Johannes. Ja, heren, ik zal dan gekruisigd worden. Maar die discipel dan? Hoe zal het hem vergaan? Ja, zo kan het zijn, gemeente, dat u zegt, ik moet zoveel meemaken. Kruis op kruis, ik moet kruis dragen, net zoals Petrus. En dat u misschien denkt, maar die andere volgeling dan? Hij dan? Zij dan? Wat is de mens? Wat is Gods kind, gemeente? En wat een genade, dat de Heer Jezus dan verder onderwijs komt te geven en dan maar heel eerlijk zegt, Petrus. Petrus, als ik al zou willen dat Johannes zou blijven totdat ik terugkom. Als ik dat al zou willen, dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet te zeggen, dat hebben de discipelen ervan gemaakt. Maar als ik het al zou willen, Petrus, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Die boodschap komt vanmiddag tot ons allen. Volgt u mij. Volg jij mij. Als we Christus mogen volgen, dan mogen we hem ook volgen tot in de eeuwigheid, tot in de hemelse heerlijkheid. Als we hem niet volgen, ook vanmiddag moeten we daar eerlijk in zijn, dan volgen we ten diepste niet Christus, maar volgen we de duivel. Volgen we ons eigen zondige vlees, dan eindigen we met de dood, in de dood, een eeuwige dood. En het gaat niet om anderen vanmiddag. Het gaat niet om een Johannes of een andere apostel of andere volgelingen, mensen om ons heen. Wat zal deze? Nee, de Heer Jezus zegt het vanmiddag heel persoonlijk. Volgt u mij. Volg jij mij. Als we Christus mogen volgen, dan hoop ik dat u aan het eind van de prediking met mij zegt, wat is de mens? Wat is Gods kind? Ja, dat u het met die ouderlingen Ulrum zegt, Klaas Kuipinga, zei het eenmaal tegen Hendrik de Kok, als er ook maar 1 zucht van mij nog bij moest, was het voor eeuwig verloren. Maar het is alleen door Gods onbezweken trouw. Ja, zijn trouw zal nooit de val van Gods kerk gedogen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.